Het radioboek De Vork als Mens. Wat was de inspiratie?
Ja, hoe werkt zoiets? Ik schrijf helemaal niet zoveel korte verhalen. Maar toen de buren dat vroegen, ik vind het een bijzonder mooi project... van dat Nederlands-Vlaamse huis in Brussel. En hoe dat gaat met fictie is toch vaak... ja, hoe het gaat, hoe het in je hoofd gaat, is dat moeilijk te zeggen. Maar er zitten elementen in die ik dan heb meegemaakt... en die zich dan op de een of andere manier... ja, zo werkt het toch ook in mijn andere proza... mengen en op een andere manier bij elkaar komen... en dan een nieuwe eenheid gaan vormen. Een voorbeeld daarvan is... dat ik destijds bij Bosnische vrienden heb gemerkt... dat hun ouders, die gevlucht waren uit Bosnië... in een vakantie, op een vakantieterrein gehuisvest werden... en dat ik het inderdaad behoorlijk schokkend vond om te merken... dat al die keukens in al die huisjes waren weggehaald. Dat dus, ja, wat de reden was, dat laat zich raden... maar het eerste wat je denkt is... die mensen is dus iets afgenomen, iets eenvoudigs... dat hen tenminste nog overdag had kunnen afhouden... van al maar nadenken over hun vreselijke situatie. Gewoon, net als thuis, is proberen een potje te koken... zodat je een beetje wordt afgeleid. Dat was dus afgenomen, dat was weggehaald uit die huisjes. Zoiets dat ik dan heb gezien, heb ik gebruikt in dit verhaal.
Ja, heel duidelijk. Een verhaal waarin voorwerpen tot leven komen... in het handen van de poppenspeelster... En de mensen die het werk van Joke van Leeuwen kennen... weten dat ook heel vaak in haar boeken ja, mensachtige wezens voorkomen. En dat ja, het helemaal niet raar is als dingen andere dingen doen dan wij gewoon zijn. De kinderlijke blik wordt er dan gezegd. Dit is typisch Joke van Leeuwen, hè?
Ja, het is een beetje gevaarlijk ook om te zeggen. Ik ben natuurlijk gewoon een middelbare vrouw... met alle ervaringen van een middelbare vrouw... Als je het beschouwt als dingen om durven draaien of willen draaien... de dingen niet maar vanzelfsprekend nemen zoals ze zijn... dan kan ik daarmee leven. Maar er zijn ook mensen die dat verkeerd begrijpen... en dan doen alsof je naïef bent of weet ik veel. En dan, daar hebben we het dan niet over. Maar ik denk wel dat het hele idee van... kijk, er komt de fantasie of de verbeelding, met name in mijn kinderboeken... is er, maar heeft ook altijd een grens. Het staat altijd op de twee benen wel van de werkelijkheid. Ik zal nooit over een of ander iets onduidelijks ergens in de lucht gaan praten... als het niet uiteindelijk gaat over ons en over mensen, mens te zijn... om het maar even mooi te zeggen. Maar tegelijkertijd denk ik dat het zinvol is, althans voor mij... om af en toe inderdaad de dingen van een andere kant te bekijken... of over iets anders in te zien of... niet vanzelfsprekend de dingen te nemen. En dat is ook iets wat je aardig kan blijven vasthouden... als je onder andere voor kinderen schrijft. Omdat je dan toch probeert die blik van de beginner... te blijven begrijpen en te blijven oefenen.
Wordt dat moeilijker naarmate je verder van je eigen kindertijd afkomt?
Nou, dat hangt meer van af in welke periode van je leven... of je bepaalde dingen meemaakt die... die ingrijpend kunnen zijn, waardoor je denkt, ja, nou weet ik het even niet. Maar ik heb de indruk dat ik dusdanig getraind ben dat aspect van mijn brein het wel aardig blijft doen. Er zijn andere aspecten die daar misschien onder lijden, zoals het onthouden van allerlei namen en zo. Maar dit denk ik wel dat toch wel blijft. En dat je ook... Het is ook ongeveer het beste tegen het cynisme, denk ik. Want ik hou van ironie en van op zijn tijd natuurlijk, met grenzen. Maar cynisme gaat natuurlijk te ver. Het is ook een manier, denk ik, die ik getraind heb om van een beetje van de zijkant naar de dingen te kijken. Een bepaalde blik, dat is natuurlijk ook als je voor kinderen schrijft, dan kies je voor een blik van onderaf. Als je cabareteske dingen doet, dat ik... eind jaren 70 ben begonnen en eigenlijk nu weer opnieuw doe, voor zover men dat wil zien. Dat je een andere blik dan die vanzelfsprekende vanuit het midden kiest. En ik heb zelf het gevoel altijd dat dat ook een mengeling is van mijn eigen karakter. Dat ik al als kind de neiging had om, als iedereen iets deed, om dat dan juist niet te doen. Met alle gevolgen soms. Maar tegelijkertijd ook dat mijn verhuizing naar België als 13-jarige ook nogal mijn manier van kijken heeft beïnvloed. Dus het weten dat niets vanzelfsprekend is. En dat dingen ook op een heel andere manier vanzelfsprekend kunnen zijn. En ik denk dat daar mijn hele leven verder, nadat ik eraan gewend was, dat dat zo kon zijn, profijt van heb gehad.
Ja, dat die verhuizing in België is ook deels in een dichtbundel terechtgekomen. Kind in Brussel staan er ook een paar van in het verzameld werk, wat nog niet zo lang geleden verschenen is, met een hele greep uit al die dichtbundels. En daar blijkt wel uit dat dat geen makkelijke tijd was, hè, in Brussel als 13-jarige. Nou, toch in Nederland al een aantal keren verhuisd te zijn.
Nou, je bent als 13-jarige druk bezig zelf te ontdekken. Wie ben ik? Hoe ga ik eruit zien? Wat voor borsten zal ik gaan krijgen? Etcetera, etcetera. Ja. Voor zover je ze niet al een beetje hebt. En om dan in een andere situatie terecht te komen. Waar je aangesproken wordt op je accent. Waar je vooroordelen in het begin hoort. Op basis van het land waar je uitkomt. En,
wat voor vooroordelen?
Ik herinner me, dat zulke dingen vergeet je dan toch niet. Al is dat natuurlijk heel lang geleden. Maar dat ik mijn huiswerk een keer niet goed had gedaan. Omdat ik het verkeerd had begrepen. En dat de lerares tegen mij riep. Als je het allemaal beter denkt te weten zoals al die Hollanders, dan ga je maar terug naar je eigen land. En dat is op zo'n moment behoorlijk ingrijpend, omdat je dat er nog niet eerder meegemaakt hebt, ik toch niet. Maar later heb je er wel profijt van, vind ik dan. Ik weet dat het onaangenaam is om groepsgewijs te worden beoordeeld. Ja. En dat vergeet je dan niet.
En dan hebben we het over eind jaren 60, denk ik, dat dit gebeurde.
Ja, en we zijn in 66 naar België verhuisd, naar Brussel. En mijn ouders hebben, wat ik trouwens heel verstandig vind nog steeds, hebben er echt bewust voor gekozen om ons op een Vlaamse school te zetten. En ze zeiden van, ja, waarom zou je een speciale school doen? Het is ook nog dezelfde taal. Ja. Maar het is wel een heel andere omstandigheid. Ik had leraars die meestal nog, of heel vaak toch, nog in het Frans waren opgevoed. En in die tijd nog waren er ook leraars die, bij niet allemaal natuurlijk, maar wij die toch wat onzeker waren over hun taal. En dan soms ook aan mij vroegen of ze het in het goed Nederlands zeiden. Wat ik heel lastig vond. Want ja, ik was een leerling. Dus ik wilde geen leraar voor de leraar zijn. Bovendien kende ik de clichés over Hollanders. Dus dat vond ik behoorlijk verwarrend. Ja. Dus dat is toch een heel andere cultuur waarin je opgroeit. Ja. Met ook tweetalige kinderen, mijn klasgenoten, die perfect Franstalig waren ook. Dus ik heb veel gezwegen in het Frans in die jaren. Maar het is voor mij een heel beïnvloedende situatie geweest. En ook een waar ik mijn voordeel hopelijk van heb getrokken. Ik heb ook nog steeds het gevoel, door die puberteit en jongvolwassenheid in zo'n smeltkroes als Brussel, dat ik me ook het meest thuis voel in een smeltkroes, in een situatie waar mensen niet te eenvormig zijn en niet allemaal hetzelfde willen zijn en niet denken dat er maar één identiteit of cultuur oké is. Dat soort dingen, daar verzet ik me innerlijk tegen, ja.
Zou je eens zo'n gedicht voor mij willen voorlezen?
Nou, misschien deze, waarin dus een aantal Zuid-Nederlandse woorden voorkomen. Hè? Ook al alleen al het woord gij is in Noord-Nederlandse betekenis, klinkt heel anders. Maar ook dat heerlijke woord goesting, dat veel steviger op zijn poten staat dan lust of zin. En het gaat natuurlijk tegelijkertijd over die taalverwarring, waar ik twee gedichten hierbij over gemaakt heb, maar ook over je seksuele ontwikkeling. Er kwamen woorden op bezoek. Ze bleven zitten in mijn rotan stoelen. Ze zaten te bedoelen met rood hoofd. Gij, waarin ik zo anders had geloofd, was zonder goddelijke jas en stukken kleiner. Verfijnd vroeg Iverans zich af hoe ergens anders was. Sevens hield zich niet strak aan straks, bleef sloom op beide billen hangen. Maar goesting uit zijn stoel gerezen, breed, met handen, bood zich aan als nieuwste woord om zelf te lezen.
Ja, die woorden, die... Is het daar ook de basis van de lust tot taal die je in al jouw boeken ziet? Het spelen met woorden, het bedenken van eigen woorden, het speels mee omgaan?
Het is wel een van de invloeden dat je ook daar ziet dat het relatief is. Dat een woord in op het ene gebied van het Nederlands andere betekenis kan hebben dan op een ander gebied. Als hier, ik hoorde hier eens in het journaal zeggen toen er een schip averij had in Zeeland. Dat is een kostelijke affaire. Waarmee hier dus bedoeld werd dat het heel veel geld ging kosten. En een Hollander kan denken van, nou, wat is er nou zo grappig aan? Ja. Dat soort verschillen. Maar ik denk ook dat ik wat dat betreft ook wel echt gevoed ben door het ouderlijk huis. Niet alleen omdat we in onze toch vrijzinnige soort van protestantse achtergrond wel dagelijks een stukje Bijbel hoorden of mochten lezen met de gezang daarna. Maar ook ben ik veel voorgelezen, zijn we, want ik kom uit een groot gezin, veel voorgelezen, vroeger thuis. Een feest als Sinterklaas met versjes maken ervoor. Dat waren allemaal dingen waar ik enorm van hield. En waar ik dus ook wel in gevoed ben. Ook veel boeken om me heen enzovoort. Ja. Dus dat is nu allemaal enorm veranderd in Vlaanderen. Maar destijds herinner ik me dat we met de klas een keer naar een soort bibliotheek gingen. En dat ik om me heen keek en dacht, bij mij thuis staan meer boeken dan in deze bibliotheek. Maar later veranderde dat. Er is nu een bibliotheek, een Nederlandstalige bibliotheek in Hartjestad, Brussel bijvoorbeeld. Maar dus ik praat over een andere tijd. Ja. Maar,
het Nederlands is wel, heeft een belangrijke plek gekregen.
Nou, Vlaanderen is economisch intussen zoveel sterker geworden. En dat heeft een heleboel meegetrokken, lijkt het. Of het gaat tegelijkertijd, ik weet niet helemaal hoe dat werkt. Maar cultureel is er heel veel moois aan de gang. En dus het soms wat gebrek aan zelfvertrouwen dat je meende te proeven zo in de jaren 60, dat zie ik niet meer.
Nee, het is eerder andersom als je de huidige problemen van de regering ook ziet, hè? Om met de Franse taligen samen te werken.
Ja, inderdaad. Als je niet uitkijkt, schiet het de andere kant op.
Ik vroeg me af, als je dan inderdaad die invloed hebt van ouders die met taal bezig zijn, de versjes voorgelezen worden. Ja. Was je ook een kind wat al veel schreef?
Ja, ik was een kind dat veel schreef en tekende. Ik had van die schriften en daar schreef ik dan avonturenverhalen in. Van een jongen en een meisje herinner ik mij, dat op een walvis de hele wereld doorging. En ik kwam zelden buiten Amsterdam, maar in die tijd. Maar met je hoofd kon dat dan wel, hè, in je hoofd. Dus ik heb eigenlijk altijd vanaf dat ik echt jong was gedacht, ik wil later schrijven en tekenen en... Alleen wist ik niet helemaal hoe je dat moest regelen. En ik herinner me ook nog dat ik dat ooit tegen iemand had gezegd. En die zei, dat kan je niet zomaar worden. Wat ik verkeerd begreep. Ik dacht toen dat er bedoeld werd dat je niet zelf kon kiezen wat je kon worden. Dat iemand je dat aanwees en dan zei, jij wordt dit, jij wordt dat. Dus daar heb ik me wel een tijdje als kind zorgen over gemaakt. Maar dat bleek toch nog mee te vallen. Maar dat is iets wat ik altijd wilde en waar ik ook altijd, ik was ook altijd daarmee bezig met dat soort dingen. Ja.
De kunstacademie kwam toen en ook zag ik een studie geschiedenis, niet meteen gaan schrijven.
Jawel, maar ik kwam niet goed aan de bak. Na de kunstacademie ben ik langs verschillende uitgevers gegaan. Eerst hier in Vlaanderen, maar nu bloeit dat, nu zijn er eigenzinnige illustratoren hier die mooie dingen maken. En is het echt heel opwaarts gegaan, maar in die tijd was het nog niet zo. Nee. Was het allemaal nog een beetje braaf en ze vonden mijn tekeningen niet braaf genoeg. En daarna in Nederland geprobeerd, maar het wilde allemaal niet zo. Dus ik raakte daar steeds krampachtiger onder. Van, nu wil ik dit en nu moet ik hier geld mee verdienen, maar het lukt niet. En toen dacht ik, dan ga ik een studie beginnen. En dan gaat die druk wat van de ketel, wat ook zo was. Ik ben dus geschiedenis gaan studeren in Brussel. En eigenlijk in diezelfde periode van die studie begon alles te lopen. Mijn eerste kinderboek kwam. Ik won cabaretten met mijn cabaretprogramma. En die studie heb ik toch afgemaakt. Ja. Dat is toch wel een beetje vanuit mijn aard. Van als je iets begint, moet je het afmaken. Nog een scriptie geschreven over de Belgische werkliedenpartij en de vrouwenkiesrechtenprobleem. Maar niet meer echt letterlijk iets mee gedaan. Nee. Behalve dat ik er natuurlijk wel iets van opgestoken heb. Ja.
En wat denk je met die tekeningen? Was dat je Hollandse inslag om wat minder braaf te zijn? Of was België gewoon nog niet zo ver? Vlaanderen nog niet zo ver? En ja, is dat het?
In Nederland was in die tijd een bloeiender kinderboekencultuur. En ja. Daar heb ik ook mee mijn steentje aan kunnen bijdragen. Toen in de jaren 80 en begin jaren 90. En in Vlaanderen is het eigenlijk pas een beetje eind jaren 80 gaan bloeien. En nu is dat prima eigenlijk. Hoewel ik soms in Vlaanderen nog schrijvers mis die... Er is hier een veel gevoel voor absurditeit, wat ook begrijpelijk is als je de geschiedenis bekijkt. Ja. Maar dat vind ik nog niet altijd zo terug hier in de kinderliteratuur. Nee. Het is vaak of heel mooie prentenboeken of vrij realistische jeugdboeken, maar niet zoveel ertussenin zo. Laten we zeggen, kinderen tussen de 8 en 12. En in Nederland zie je dan weer een andere tendens, dat vanaf eind jaren 90 zo in toenemende mate wat vercommercialiseerd, wat minder... Ja, wat minder plek is voor mensen die eigenzinnig schrijven. Die worden dan een tijdje weggezet. En wie weet verandert dat ook weer. Maar die bloeitijd in Nederland, die is voorbij. Ja.
Merk je dat ook in de waardering voor jouw werk, die verschuiving? Zowel in Vlaanderen als in Nederland?
Nu zie ik het veranderen, maar ik heb jarenlang eigenlijk vooral in Vlaanderen en Duitsland dingen gedaan. En nauwelijks in Nederland. Ja. Dat was echt... een andere sfeer. Maar er was op allerlei gebieden opeens een andere sfeer in Nederland ontstaan die niet bepaald aantrekkelijk overkwam van hieruit gezien.
Je bedoelt waarschijnlijk de politiek vanaf zo'n beetje 2001, opkomst Pim Fortuyn, moord op hem, later moord op Van Gogh, de verdwijnende tolerantie.
Ja, dat soort dingen. Ja. En, maar die zich ook cultureel... je zag dat bepaalde... Tenminste, ik las dat dan ook in de krant. Ik heb dat dan niet helemaal gezien. Maar theaterstukken of musicals... waar dan de hoofdrol gegeven werd aan een beginneling die nog niet veel kon, maar wel idols had gewonnen of iets in die aard. En dat dan de echte vakmensen bijrollen kregen. Dat soort verschijnselen. En een bepaalde vervlakking. Bij de boeken zag je de omloopsnelheid steeds meer versterken. En een steeds groter verschil tussen de top 10, wat zichzelf dan ook weer versterkte, en andere boeken die dan nauwelijks een kans kregen. Dat soort vervlakking zag je toch wel duidelijk bezig. Maar nu heb ik soms de indruk, als ik de kranten lees, dat er weer een beetje een tegenbeweging komt. Dat men toch wel gaat inzien dat puur kwantitatief en marktdenken, dat niet bepaald de wereld mooier maakt. Al wordt die wereld daar op sommige plekjes wel rijker van.
Ja, inderdaad, wat je zegt, sommige plekjes, want dat komt maar een paar mensen ten goede. En in die tijd heb jij je daar actief tegen verzet? Of zeg je, nee, dan ga ik andere dingen doen op andere plekken?
Er is een periode geweest dat ik dacht, ja, op deze manier vind ik dit geen interessante wereld meer om mee bezig te zijn. Maar ja, ik blijf er toch mee bezig. Ik wissel nu mijn werk voor volwassenen en kinderen enigszins af. En dat is ook oké. En ik blijf mijn eigen dingen doen op mijn eigen manier. Dat is ook de vrijheid die ik heb en waar ik mee bezig blijf.
En voelde je daarbij niet de behoefte? Je gaf eerder aan, doordat jij je jeugd ook in Brussel hebt doorgebracht, dat je zag van één dominante groep, dat is niks, de smeltkroes, daar gedij ik beter bij en waarschijnlijk heel veel mensen, om je daardoor op een andere manier te weer te stellen. Dus niet door kinderboeken, maar bijvoorbeeld door een columnistendebat, noem maar op. Of zeg je nee, ik blijf mijn eigen weg gaan?
Ik ben geen polemieke schrijver of zo. Columns zijn me ook te veel kortademig elke keer.
Te realistisch misschien?
Te rechtstreeks misschien, maar ik denk wel dat ik puur door de manier waarop ik mijn leven inricht of mijn boeken schrijf, dat ik ook mijn verhaal te vertellen heb. En dit soort ervaringen vormgeven. Ik heb wel eens ingezonden brieven geschreven. Ik heb wel eens over deze dingen, die stelligheid over kinderboeken, heb ik wel eens ingezonden brieven in kranten geschreven. En ook wel in interviews dingen gezegd over die hele wat benauwde discussie over wat identiteit is. Dat als Maxima iets zegt wat eigenlijk heel evident is, dat daar dan zoveel reactie op komt, bijna op het hysterische af, zoals iedereen dan door elkaar gaat roepen. Dus ja, in die zin laat ik wel eens mijn mening horen. Ja.
Want jij zou haar nazeggen een Nederlandse identiteit moeilijk te ontdekken.
Nou ja, in elk geval dat het niet zo eenvormig is. Ik ben zelf een voorbeeld van iemand die dus half beïnvloed is door een Nederlandse culturele achtergrond en half beïnvloed door mijn vormende jaren in België en in Brussel. En ik zou van alles kunnen zeggen dat ja, ik weet van alles, ik heb dingen meegemaakt waar een Hollander die alleen in Holland gewoond heeft, ja, die weet dat niet, of die heeft dat niet meegemaakt, of heeft die ervaring niet. Anderzijds ben ik ook niet 100% een Vlaming. Ik heb geen katholieke achtergrond zoals het grootste deel van de Vlamingen en alles wat daarmee samenhangt.
Ja.
Dus inderdaad, je bent een mengvorm. En als je die mengvorm mooi door elkaar krijgt, dan is dat zinvol. En dan is het ook goed om mensen zoals ik, maar vooral ook van andere mensen die deze ervaringen hebben, mee te laten praten. En niet dat mensen die helemaal niet weten waar ze het over hebben, omdat ze maar één ervaring hebben op dat gebied, dan de dienst gaan uitmaken van hoe het zou moeten en hoe het zou werken in iemands hoofd of hart. Want dan weten ze niet waar ze het over hebben.
En dit soort inzichten komt ook in die kinderboeken terecht, maar nooit zo rechtstreeks als je het nu vertelt. Je kunt het eruit lezen bijvoorbeeld, doordat er hoofdfiguren zijn die niet zo zijn als de anderen, maar toch geaccepteerd worden en laten zien wat hun waarde is. Op die manier laat jij dat zien?
Ja, niet op een manier van een boodschap, maar wel op een manier van dat mijn manier van denken is. En ik ben nu oud genoeg om reacties te horen van jongvolwassenen die destijds als kind mijn boeken hebben gelezen. En dat is natuurlijk soms heel mooi om te horen. Dat dan iemand naar mij mailt van jij hebt toen ik een kind was mijn denken veranderd en breder gemaakt. Ruimer gemaakt, of anderen die ook dit soort reacties geven, dan denk ik, oké, dat heb ik dan op mijn manier gedaan. Mooi.
Het was niet waar je op uit was, neem ik aan, maar het is prettig om te horen.
Nou, niet in de zin van dat je als een volwassene voor kinderen schrijft en dan dus degene bent die het beter weet. Schrijven voor kinderen is niet anders dan schrijven voor volwassenen, behalve dat ik een bepaald perspectief kies dan. En dat merk ik ook in de praktijk, dat veel volwassenen mijn kinderboeken lezen, maar kinderen, wat ik voor volwassenen schrijf is niet voor kinderen. Nee. Dat is eigenlijk dus beperkter als je het zo ziet.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Maar het mooie daar van kinderboeken, als ze echt iets aan je doen als kind, is dat je dat 5 keer leest, dat je ermee kan leven. En dan ben ik natuurlijk degene dankbaar die nu zeggen, het heeft die rol voor mij gespeeld toen ik een kind was.
Ja. Ja, je gaf al aan, het is, volwassenen kunnen het net zo goed lezen. Je houdt sowieso niet zo van het hokje, dit is een kinderboek, dit is dit is dat. De vrijheid zoek je daarin veel meer op. Weet je van tevoren als je iets gaat maken wel voor wie het gaat worden, of ga je gewoon iets maken?
Nee, ik hou soms rekening met een soort minimumleeftijd en dan met een soort denken. Ik heb een, voordat die de verzamelde dichtbundel uitkwam, kwam er een prentenboek uit. Ik wilde dus een prentenboek maken. En dan weet ik wel dat, dan denk ik wel aan hoe bijvoorbeeld een 2-jarige denkt of iets beleeft. En daar houd ik dan wel rekening mee. Maar ik hou niet zo van bovengrenzen. Boeken als Iep, daarvan weet ik dat ze ook door pubers of door volwassenen worden gelezen. En die reageren daar ook op. En dat is die gelaagdheid die je erin kunt brengen. En waardoor je er op verschillende manieren zo'n boek kunt lezen. Iets wat ook lange tijd ontkend werd dat zou kunnen. Met het soort boeken dat kinderboeken heet. Maar ja, dat is ook weer zo'n naam, hè? Dat is alleen voor kinderen, want het heet kinderboeken. Zoals je vroeger vrouwenboeken had en die waren niet voor mannen. En Maar specifieke mannenboeken zijn er, als je zo redeneert, ook. Maar zo, het hoeft helemaal niet zo in zo'n hokje te zitten.
Nee. En is dichtwerk dan weer anders dan proza voor jou? Want met name in je proza, zeker in de kinderboeken, hebben beeld en tekst... het is niet zo dat er maar een plaatje bij staat en dat je het boek gewoon doorleest. Het is heel erg geïntegreerd. Dus het lijkt me een heel andere werkwijze dan de gedichten waarin dat niet het geval is.
Ja, inderdaad, bij veel boeken, niet alles, probeer ik beeld en tekst al heel lang te integreren. Ik ben nu ook bezig met iets voor volwassenen, waarbij ik ook meer beeld wil integreren in het proza. En zoals ik dat eigenlijk al 30 jaar doe in kinderboeken. En bij mijn poëzie heb ik ook beelden gemaakt die niet bedoeld zijn als illustratie, maar als een pendant in beeld van wat ik daar in tekst doe. Maar de manier van denken is wel anders. Dus ik werk wel meestal projectmatig. Dat loopt nu een beetje in de soep, omdat ik plotseling stadsdichter ben hier in Antwerpen. Maar, dus terwijl er nog iets van proza niet af is. Maar normaal gesproken werk ik projectmatig en maak ik dan echt zoiets in proza helemaal af. En daarna zet ik mijn hoofd helemaal in de richting van de poëzie.
Ja.
Want dat is toch een andere manier van denken en bezig zijn. Ik vergelijk het wel eens met proza als een soort huis eraan je elke dag bouwt. En poëzie is een soort tent waarin je woorden legt en je volgende dag kruip je er weer eens in en kijk, liggen de woorden goed of moet die anders? En ja, het voelt voor mij wel anders aan wat dat betreft. Ja.
En, is schrijven wat dat betreft lijden, niet lijden voor jou?
Nee, het is wel worstelen af en toe, maar zeker geen lijden. Nee. Ik ben erg blij dat ik gezegend ben met die mogelijkheden om te kunnen schrijven en tekenen en daar ook nog van in leven te blijven. Dus wat dat betreft ben ik alleen maar dankbaar dat mijn leven zo kan zijn. En wil ik er graag mee woekeren. En, dus ik beschouw dat niet als lijden, nee.
En is het denkbaar dat je het ooit niet meer zult doen, schrijven voor wat dan ook?
Dat is voor mij heel moeilijk denkbaar. Dat is echt met mijn hele leven met me meegegaan en van kindertijd af. Dus ik kan me niet voorstellen. Ik denk dat ik behoorlijk rusteloos zou worden als ik niet zou kunnen denken aan een gedicht of aan een tekening of wat dan ook. Ja.
Dankjewel voor dit gesprek.
Ook bedankt.